Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 122, de versen 1 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijden. Psalm 122, vers 1 en 3.
Thank you.
met de Kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 6 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in het rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriften. Wij lezen vanavond het woord van God uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 17. Wij lezen 1 Korinthe 1, de versen 1 tot en met 17. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Sosthenes de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in alle plaats, bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Toch ik heb ook het huisgezin van Stefanas gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Tot zover de schriftlezing. Wij willen nu samen eerst Gods aangezicht zoeken in het gebed. En we doen nog voorbeden voor de koorreis van de prins Maurits deze week naar de Oekraïne. Laten wij samen bidden. Heilige, drie-enige Heere, ook op de avond van deze dag brengt u ons samen in uw huis. En wat geeft u ons daarin een voorrecht boven zoveel mensen die dat niet hebben. Er zijn zoveel mensen die niet zo in het openbaar kunnen samenkomen onder uw woord. Omdat het gevaarlijk is, omdat het hen heel veel kan kosten. En we bidden u voor uw kerk die vervolgd wordt. Zoals we daar de afgelopen week ook van gehoord hebben in het nieuws. Hoe mensen bedreigd worden. Worden opgeroepen om uw naam te verloochenen. Omdat het anders hun leven kan kosten. Heren, we bidden u heel bijzonder voor uw kerk in zulke zware strijd en moeite. Of u dan genade wilt geven om getrouw te zijn en om uw naam te belijden, wat dat ook kan kosten. En u belooft dat immers, dat wie getrouw is tot de dood, ook de kroon van het leven zal ontvangen. Heren, wat geeft u ons een voorrecht dat wij in alle rust en vrijheid mogen samenkomen. En tegelijk bidden we u dan ook om uw zegen, omdat we dat zo makkelijk gewoon vinden. Omdat wij dan het gevaar lopen om op te gaan in de dingen van deze wereld en hier op aarde onze toekomst te zoeken. Omdat we het hier zo goed hebben dat wij u niet nodig zouden hebben. Heren, bewaart u ons daarvoor. En wilt u ons voor alle dingen leren zoeken, de dingen die boven zijn, waar u bent, de Heere Jezus Christus. Heer, u geeft ons deze dag een rustdag waarop wij niet hoeven te werken, maar waarop we bezig mogen zijn met de dingen van u en uw dienst. En waar zouden we anders en beter kunnen zijn dan in uw huis, onder uw woord, omdat u het zelf beloofd hebt dat u daar wilt werken. Omdat u daar uw gemeente samenroept om uw woord te horen. En Heer, u hebt het immers beloofd dat uw woord nooit ledig tot u wederkeert, maar dat het doen zal wat u behaagt en daarin voorspoedig is. Heer, wilt u dat ook vanavond geven, dat uw woord over mag komen, dat het ingang mag vinden in ons hart. Heer, wilt u daartoe uw woord openen, opdat we het mogen verstaan wat u daarin te zeggen hebt tot ons persoonlijk op deze dag. Opent u ook ons hart. Wilt u het verbreken? Wilt u daar plaats maken voor de Heere Jezus Christus? Heren, wij kunnen dat niet zelf maken, dat ons hart open gaat en dat uw woord naar ingang vindt. Dat is uw werk alleen. Maar wilt u dat doen naar uw eigen belofte? U hebt dat immers beloofd, dat u dat wil doen en dat u dat doet, juist door de prediking van uw woord. Heren, wilt u het ook vanavond doen en geef dat uw woord vrucht mag dragen tot uw eer. Heren, u kent onze omstandigheden, u weet hoe wij naar de kerk gekomen zijn, u weet wat de dingen zijn die ons bezighouden, ieder persoonlijk. En we bidden u in het bijzonder voor hen die te maken hebben met moeite en zorg, misschien dingen die bekend zijn, die openbaar zijn, misschien ook dingen die verborgen zijn, van welke aard dan ook. Heere, wilt u nabij zijn en wilt u het leren, juist in moeite en zorg, om te zien op u en om alles te verwachten van u alleen. En Heren, wilt u uitkomst geven? Bij u is immers uitkomst en verlossing, zelfs tegen de dood. Heren, wilt u die genade en die nabijheid geven aan ieder die dat nodig heeft? Wilt u ook vanavond onder ons wonen en werken door uw Heilige Geest en de prediking van uw woord zegenen? Geeft u dat op alle plaatsen waar uw woord gebracht wordt? In ons land, in andere kerken, ook daarbuiten. Heer, wilt u ook bijeenbrengen wat bijeen hoort op grond van uw woord. En wilt u zelf uw koninkrijk doen komen, dwars door alle menselijke en zondige dingen die er ook in de kerk zijn heen, wilt u ons doen zien op u. We hebben dat immers gelezen uit uw woord, dat u trouw bent. En dat dat alleen het fundament is van uw kerk. En het fundament van het ware geloof, dat u niet loslaat wat uw hand begon. Heer, we bidden u voor het werk van zending en evangelisatie, voor een verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. Wilt u ook daar het deksel wegnemen en zicht geven op de Heere Jezus Christus, uw Zoon, de zaligmaker. We bidden u ook voor de koorreis naar de Oekraïne die deze week beginnen zal. Wilt u ook daar nabij zijn, wilt u veilig geleiden en ook geven dat dat werk tot zegen mag zijn voor hen die meegaan, voor hen bij wie zij mogen zijn. Wij zijn in alles afhankelijk van uw bewaring en van uw zegen. Heren, we bidden u voor heel deze wereld in nood. Een wereld waarop wij zo duidelijk merken wat een verwoestende gevolgen de zonde heeft. Als wij keer op keer horen van oorlog, van natuurrampen, van geweld, van dreiging van geweld. Heren, wilt u vrede geven? En wilt u juist ook door die moeite des te meer doen uitzien naar de tijd dat u alles nieuw zult maken? Als u alleen eindelijk de eer ontvangt die u zo waard bent te ontvangen. En Heer, als die eer uit ons leven nog niet klinkt, omdat wij u niet kennen persoonlijk, Heer, breng ons daar dan. Breid uw koninkrijk uit, ook vanavond. En verheerlijk uw naam. Heer, we bidden u ook voor ons land en volk, voor onze overheid, op welk niveau dan ook. En voor allen die werken mogen in dienst van de overheid. Wilt u hen wijsheid geven om ons land te regeren. En bewaar ons er ook voor dat wij steeds verder bij u en uw woord vandaan dwalen. Wilt u een terugkeer geven tot u de Heere. Al lijkt dat zo onmogelijk haast in onze tijd, in ons land. Heren, voor u is toch niets te wonderlijk. Wilt u harten openen, wilt u harde harten verbreken, buiten de kerk en in de kerk. En wilt u ons ook veel gebed geven voor onze overheid, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Niet voor ons eigen gemak, maar wel voor de voortgang van uw woord en de vrijheid om u te dienen naar uw woord. Niet alleen persoonlijk in de binnenkamer, maar ook in de kerk en op school en in het openbaar. Heer, maakt u ons daarin ook getrouw om te leven naar uw woord. Bij alle dingen die op ons afkomen, bij alle moeite die dat met zich mee kan brengen. En misschien hebben we daar heel persoonlijk mee te maken. Heer, geeft u dan ook wijsheid en liefde. En bovenal gehoorzaamheid aan wat u van ons vraagt. Heer, wilt u ook vanavond in ons midden zijn, geeft u ons wat wij nodig hebben om uw woord te brengen, om het te horen. En wilt u het door uw Heilige Geest toepassen aan ons hart en vrucht doen dragen in ons leven. Neem alles weg wat ons hinderen kan. Geef de Satan geen kans om de loop van uw woord te verstoren. En geef dat deze dienst en deze dag mogen uitlopen op de bekering van zondaren, op het onderwijs van uw kinderen en boven alles op de eer van uw grote en heerlijke naam. Wij vragen dat van u niet om iets uit ons, maar alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En we zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 87, de versen 1, 2 en 4. Daar wordt gezongen over Sion, dat de Heere verkoren heeft. En we mogen die lijn ook doortrekken naar de gemeente van het Nieuwe Testament, waar we vanavond over zullen horen. en de heerlijkheid die daarvan bezongen wordt, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen en God zal ze zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
Gemeente, na de prediking zingen we op Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De Heere zal zijn werk voor mij volenden. Psalm 138, vers 4 zingen we na het amen van de prediking. Gemeente, als wij iemand tegenkomen, dan zeggen we hem of haar meestal vriendelijk gedag. En als het gelegen komt, maak je eens een praatje. Zeker als het iemand is die je kent. Hoe gaat het? Goed, zeggen wij dan meestal. Soms is het zelfs niet eens echt als een vraag en antwoord bedoeld. Hoe gaat het? Terwijl iemand soms niet eens wacht op een antwoord. Of je zegt goed, terwijl het helemaal niet zo goed gaat. Maar iemand kan het ook uit oprechte belangstelling vragen. Hoe is het met je? En als we dan een antwoord geven, dan gaat het meestal over je gezondheid. Dat je gelukkig nog werk hebt, dat het goed gaat op school. En natuurlijk zijn dat dingen waar je over praten mag. Wij zeggen meestal al veel minder snel hoe het innerlijk met ons is. Psychisch of geestelijk, in de verhouding met de Heere. En als je zo met iemand een praatje maakt, dan kun je soms ook vragen naar de plaats waar iemand vandaan komt. Of naar de kerkelijke gemeente, zeker als je die plaats of die gemeente zelf ook kent. Hoe gaat het daar? Soms gaat het goed. Is er vrede en dankbaarheid? Soms is er verdeeldheid. Zijn er zorgen? Gemeente, vanavond geeft Paulus op die vraag antwoord. Over de gemeente van Korinthe. En dat is vanavond een spiegel voor ons. Paulus die spreekt over de gemeente van Korinthe. Gaat het daar goed? Ja en nee. Ja en nee. Paulus zegt het allebei. Hij dankt en hij vermaant. En daar willen we vanavond naar luisteren. Het thema voor de preek is Paulus over de gemeente van Korinthe. En we zien drie dingen. In de eerste plaats de rijkdom van die gemeente. Vers 4 vooral. Ik dank mijn God altijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. In de tweede plaats de armoede van die gemeente. Vers 10. Maar ik bid u of ik vermaan u, broeders, dat u hetzelfde moet spreken, dat er geen twist, geen verdeeldheid moet zijn. En als derde, het fundament van die gemeente. Vers 9. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt. Paulus over de gemeente van Korinthe. We zien de rijkdom, de armoede en het fundament van die gemeente. Paulus die schrijft een brief aan de gemeente van Korinthe. Korinthe was een grote stad in Griekenland, een rijke stad, een handelsstad, een havenstad. En in die grote havenstad was een kleine christelijke gemeente ontstaan. Paulus had die gemeente zelf gesticht toen hij op zijn zendingsreis door Korinthe kwam. En Paulus had die gemeente niet alleen gesticht, hij had ook anderhalf jaar in Korinthe gewerkt. Voor de apostel Paulus een heel lange tijd. Dat was in het jaar 50 en 51 na Christus. Daarna is Paulus weggegaan uit Korinthe en inmiddels is hij alweer een paar jaar weg. En nu heeft hij mensen uit Korinthe gesproken. En hij heeft een brief uit Korinthe gekregen. En nu schrijft Paulus een brief terug. Dat heeft hij eerder ook al een keer gedaan. Blijkt later uit deze brief. Die brief hebben wij niet meer. Maar deze brief, die Paulus waarschijnlijk geschreven heeft in het jaar 54 of 55 na Christus. Deze brief is door de leiding van de Heilige Geest opgenomen in de kamer. En als Paulus dan de gemeente van Korinthe aanspreekt, dan heeft hij het niet over mijn gemeente. Zelfs niet over de gemeente van Korinthe. Maar kijkt u maar mee, vers 2. Aan de gemeente Gods die te Korinthe is. En dat laat meteen al de rijkdom van de Korinthiërs zien. Dat is het wezen van de kerk. Het is Gods gemeente. De kerk is zijn werk. Dat er in die grote heidense zondige stad Korinthe een kerk is ontstaan. Dat is niet de prestatie van Paulus. Dat is niet te danken aan zijn welsprekendheid of zijn goede methode om een gemeente van de grond te krijgen. Nee, het is Gods werk. De Heer had het zelf tegen Paulus gezegd toen hij in Korinthe was. En op een bepaald moment moedeloos was geworden. Omdat hij zoveel tegenstand had. Toen had de Heer tot hem gesproken en gezegd: zijt niet bevreesd, spreek en zwijg niet, want ik heb veel volk in deze stad. En daarom moest Paulus gaan preken. Hij kreeg niet te horen wie dat dan waren. Hij moest gaan preken. En door dat middel heeft de Heilige Geest mensen getrokken uit de duisternis van de zonde tot het licht van zijn genade. De gemeente is door Gods werk ontstaan. En het is ook alleen aan hem te danken dat ze nog bestaat. Want het wordt verderop in deze brief wel duidelijk dat er in de gemeente van Korinthe heel wat aan de hand is. Er is oneenigheid in de gemeente, ruzie, verdeeldheid. Er zijn mensen die openlijk in zonde leven. En het wordt nog getolereerd ook. Er is een verkeerde leer op sommige punten. Over het huwelijk bijvoorbeeld. En mensen gaan op een heel verkeerde manier om met het heilig avondmaal. Enzovoort. Als je daarna kijkt wat er in Korinthe allemaal aan de hand is, dan kan het lijken of het met die jonge christelijke kerk zo weer afgelopen is. Maar het is Gods gemeente. Hij houdt haar in stand. En er is dus ook niet pas sprake van een kerk als die kerk bijna volmaakt is. De gemeente van Korinthe, waar zoveel mis is, noemt Paulus toch de gemeente van God. Dat is het wezen van de kerk. En die kerk is er over heel de wereld. Die kerk is er ook in Korinthe. Dat wordt in het Nieuwe Testament allebei de kerk genoemd. Er is maar één woord voor kerk, ecclesia. En dat wordt zowel gebruikt voor de kerk over heel deze wereld, de kerk van alle tijden en alle plaatsen, als voor de concrete plaatselijke kerk. En dat hoort dus ook bij elkaar. Gods kerk over heel de wereld, door alle tijden heen. En de concrete plaatselijke gemeente hier in Middelharnis. En Paulus spreekt die gemeente aan als geroepen heiligen in vers 2. Of geheiligden in Christus Jezus. Ze zijn geheiligd, dat wil zeggen ze zijn afgezonderd, apart gezet. Ze horen niet langer bij de wereld waarin ze zijn opgegroeid. Maar ze horen bij de Heere en zijn dienst. En heilig betekent dan niet dat ze volmaakt zijn zonder zonde, duidelijk niet. Ze zijn ook niet heilig in zichzelf, maar zegt Paulus, ze zijn geheiligd in Christus Jezus. Want Hij is heilig, volkomen, zonder zonde. En ze horen bij Hem en ze mogen delen in wat Hij verdiend heeft. Aan de gemeente van God, de geheiligden in Christus Jezus, schrijft Paulus. Maar wie bedoelt hij daarmee? Bedoelt hij dan niet een deel van de gemeente in Korinthe? Alleen de ware gelovigen. Schrijft Paulus zijn brief eigenlijk alleen aan mensen die de Heere kennen persoonlijk? Nee, gemeente. Paulus schrijft aan heel de gemeente. Maar hij noemt de gemeente hier naar wat zij naar haar wezen is. Het is niet zomaar een groep mensen die hier op zondag toevallig bij elkaar zit in hetzelfde kerkgebouw. Het is de gemeente van God. En die gemeente is geheiligd, apart gezet, heilig in de Heere Jezus Christus. En nee, daar bedoelt Paulus helemaal niet mee dat het dus met al die mensen van de gemeente wel goed is geestelijk. Of dat je ervan uit moet gaan dat mensen die trouw in de kerk komen de Heere allemaal persoonlijk kennen. Paulus roept in dezezelfde brief heel duidelijk op tot zelfonderzoek. Om na te gaan of je wel het ware geloof kent. En dan wijst hij naar het volk Israël. Heel dat volk is verlost uit Egypte. Het hele volk was door de woestijn onderweg naar het beloofde land. Maar, zegt Paulus er dan bij, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Die kenden de Here niet persoonlijk. Dat hele volk was het volk van Gods verbond, het volk van God. En toch kenden velen, de meesten, zegt Paulus zelfs, de Here niet. En op diezelfde manier spreekt het woord van God over de gemeente. Het is de gemeente van God, apart gezet voor de Here, heilig in Christus. En dat betekent aan de ene kant dus niet dat je mag veronderstellen dat iedereen persoonlijk de Here kent. Dat mag niet. Er zijn in de gemeente altijd ook onbekeerden. Je moet persoonlijk de Here leren kennen door het werk van de Heilige Geest. Dat is er nooit vanzelf. Ook niet als je trouw meeleeft. Ook niet als je je leven lang naar de kerk gaat. Maar aan de andere kant is het wel de gemeente van God. Dat is de gemeente naar haar wezen. De gemeente is niet zomaar een groep mensen bij elkaar. Die gedachte kom je nog wel eens tegen. Bijvoorbeeld bij een groep jongeren of studenten die een weekend weg zijn. Nou, we zijn hier nu met zoveel mensen bij elkaar. We kunnen eigenlijk zelf wel een soort van dienst houden. Dat is eigenlijk ook veel makkelijker. Hoef je niet al dat vervoer te regelen naar een kerk toe. En je kunt misschien nog wel iemand vinden die wil komen spreken ook. Ja, maar dan doe je dus alsof het niet uitmaakt. Of dat je naar de kerk gaat, of dat je als groep zelf wat regelt. En dat is wel degelijk een verschil. Want de gemeente is niet zomaar een groep mensen bij elkaar. Het is de gemeente van God, waar zijn woord verkondigd wordt. Waar ambtsdragers zijn, waar de sacramenten worden bediend. En het is dus principieel wat anders. Of ik hier in de gemeente preek. Of dat ik zomaar voor een groep mensen ergens wat zeg. Al zou ik woordelijk hetzelfde zeggen, het is toch anders. Want hier mag ik het woord van God verkondigen, het woord bedienen in de gemeente van God, de verbondsgemeente. En dat is de plaats waarvan de Heere zelf beloofd heeft dat hij daar wil werken. En natuurlijk wordt het woord van God ook doorgegeven op andere plaatsen. Als je ergens een meditatie houdt, als je een bijbelstudie doet en je spreekt met elkaar, dat mag, dat is goed. Maar nooit in plaats van de gemeente die samenkomt onder de verkondiging van het woord. Paulus schrijft aan de gemeente van God in Korinthe. En hij wenst hen dan ook de zegen van God. Genade zij u. En vrede, zoals dat klinkt, bijna aan het begin van elke brief in het Nieuwe Testament. En zoals dat klinkt aan het begin van elke kerkdienst in de groet. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En dat is niet alleen maar een gewone groet, maar het gaat hier om de genade en de vrede van God. Genade, de onverdiende goedheid van God voor zondaren die wij zijn. Vrede, de harmonie, de gemeenschap met God. Vrede door het bloed van het kruis. En van daaruit ook vrede onder elkaar. Dat is eigenlijk het opschrift van de brief, zou je kunnen zeggen. Vers 1 tot en met 3 van Paulus aan de gemeente Gods in Korinthe. En dan de groet, genade zij u en vrede. En dan vanaf vers 4 begint de inhoud. En het eerste wat Paulus dan doet, is de Here danken. Ik dank mijn God altijd over u. Dat doet Paulus over die gemeente waar zoveel mis is. In geloof, in levenswandel, waar sommige mensen op Paulus neerzien en hem niet eens willen erkennen als een apostel van de Heer. Ik dank mijn God altijd over u. En dat is voor Paulus niet een soort trucje. Zoals dat wel eens gezegd wordt over de manier waarop je kritiek moet leveren. Dan moet je beginnen met iets positiefs, iets wat je juist in iemand waardeert. Daarna zeg je dingen waar je wat opmerking over hebt, die je liever anders zou zien. En dan eindig je weer met wat positiefs. Want als je het op die manier brengt, komt dat veel beter over dan dat je alleen maar zegt wat je niet goed vindt. Nou, dat is in het algemeen natuurlijk wel waar. Maar dat is niet wat Paulus hier doet. En hij zegt dus ook niet dat de mensen in Korinthe sommige dingen zo goed doen of zo. Hij dankt God. En dat doet hij vanwege Gods genade die de gemeente in Korinthe ontvangen heeft. Hij erkent de Heer voor zijn werk in Korinthe. Paulus had zelf gezien hoe de gemeente daar ontstaan was. Als zegen van de Heer op zijn prediking. Dat is Gods genade alleen. En daar dankt Paulus voor. Hoeveel er ook mankeert in Korinthe. Als eerste en altijd dankt hij voor Gods genade. Hij heeft veel zorgen en die komen ook nog wel aan de orde in deze brief. Maar hij gaat daar eerst mee naar de Here toe. Gemeente, doen wij dat ook? Als wij vinden dat er iets niet goed is in deze gemeente. Of niet goed is in de kerken waarin de Heer ons een plaats gegeven heeft. Of als wij kritiek hebben op iemand persoonlijk. Hier wijst de Heer ons de weg vanavond. Niet eerst klagen, maar eerst danken. Eerst naar de Heer gaan in het gebed. Om te danken voor wat de Heer in die persoon of in die kerk wel gegeven heeft door zijn genade. Om te bidden voor een dominee of voor een situatie. Danken, bidden. En dan kun je erover spreken. Dat mag dus. Je mag erover spreken. Maar dat kan alleen op de goede manier, uit liefde, niet uit de hoogte. Als ik er eerst mee bij de Heere geweest ben. Paulus dankt voor Gods genade in Korinthe. Hoe gaat het daar? Goed dus. God heeft zijn genade gegeven in de Heere Jezus Christus. De gelovigen zijn rijk in hem. Want de kennis van de Heere Jezus Christus en de gemeenschap met hem door het geloof is alles wat een gelovige nodig heeft. Niet allerlei bijzondere dingen dus. Daar waren ze in Korinthe heel erg naar op zoek. Allerlei bijzondere geestelijke ervaringen. Bijzondere gaven van de Heilige Geest. Nee, dat hebben ze niet allereerst nodig. Maar de kennis van Christus. Door het geloof. Dat is genoeg. Dat is alles. De Korintiërs zijn rijk in hem, in alle reden en alle kennis. Dat wil zeggen, ze kennen het woord van de Heer. Ze kunnen daarover spreken. Ze hebben wat te zeggen geestelijk. Over wie de Heer voor hen persoonlijk is. En dat is waar het om gaat, gemeente, ook voor ons. Je hoeft niet grote verhalen te vertellen over wat je allemaal beleefd hebt. Je hoeft zeker niet jezelf te prijzen. Maar hebben wij wat te zeggen over wie de Heer is? Spreken wij goed van hem? In Korinthe gebeurde dat. Het woord had daar vrucht gedragen. De getuigenis van Christus, de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd was bevestigd, die had beslag gelegd, die was gezegend door het werk van de Heilige Geest. Ja, zegt Paulus zelfs in vers 7, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt. Geen enkele genadegave die ze nodig hebben, is in de gemeente van Korinthe afwezig. In de gemeente. Paulus zegt niet dat elke gelovige persoonlijk alles heeft. En juist daarom hebben de gelovigen elkaar nodig. Horen ze bij elkaar in de gemeente. Er ontbreekt niets. Hoe weet Paulus dat? Hij kende de gemeente van Korinthe wel, maar hij was er ook alweer een paar jaar weg. En toch weet hij het. Niet omdat hij de situatie in Korinthe heeft onderzocht, of eerst een vergelijking heeft uitgevoerd met andere gemeenten. Maar Paulus weet het, omdat hij de Heere kent. Hij vertrouwt op God en de Heere heeft beloofd dat hij zal voorzien in alles wat zijn kinderen nodig hebben. En daarom vertrouwt Paulus dat de Heere ook in Korinthe alles heeft gegeven wat de gemeente nodig had. Je denkt inmiddels misschien, maar wat hebben wij daar nu aan? Wij zijn Korinthe niet. Wij wonen niet in een grote stad, maar hier in een dorpje op een eiland. En het is al zo lang geleden. Al is dat verschil natuurlijk wel betrekkelijk. Want ook al woon je niet in een grote stad, door de moderne media kun je overal in aanraking komen met alles wat er in de wereld te vinden is. Maar wat veel belangrijker is en waarom dit woord van de Heere ons vandaag iets te zeggen heeft. Paulus schrijft ook niet voor de gemeente van Korinthe alleen. Kijkt u maar in vers 2. Aan de gemeente Gods in Korinthe met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats. De gemeente van Korinthe staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van Gods wereldwijde kerk door alle tijden heen. Dat was trouwens een van de problemen in Korinthe. Dat de mensen dachten, wij bepalen zelf wel hoe we het hier doen. En wat andere kerken vinden of de traditie van de apostelen, dat kon ze niet zoveel schelen. Nee, zegt Paulus, de boodschap van het woord van God is gericht aan allen die de naam van de Heere Jezus Christus aanroepen. Voor allen die bidden dus. Want daaraan kun je zien wie werkelijk de Heere lief heeft. Wie hem aanroept. Wie hem zoekt in het gebed. En daarom heeft de Heilige Geest ervoor gezorgd dat dit in de kanon kwam en bewaard bleef. En daarom is dit het gezaghebbende woord van God, ook voor u en mij vandaag. En het is dus ook een boodschap voor heel de gemeente. Paulus schrijft niet aan allerlei verschillende groepjes. Een stukje over het huwelijk voor de mensen die getrouwd zijn. En een stukje over de tucht alleen voor de kerkenraad. Een stukje voor mannen alleen, voor vrouwen alleen. Nee, allemaal voor de hele gemeente. Toen en nu. En Paulus laat eerst dus de rijkdom van de gemeente zien. Van de gemeente van Korinthe. Maar ook van de gemeente van Middelharnis vanavond. Want wat Paulus zegt, we zagen dat. Dat is niet gegrond in hoe hij denkt over de mensen. Maar in de genade van God. En de belofte van God. En dat geldt ook voor de kerk vandaag. Dat is niet zomaar een groep mensen bij elkaar. Net als elke andere vereniging. Het is Gods kerk. Die hij roept. Die hij samenbrengt. Waar de Heere wil werken. Door zijn Heilige Geest. En gemeente, die rijke belofte van de Heer. Dat hij wil voorzien in alles wat wij als zondaren nodig hebben. Die geeft de Heer nog steeds. Die klinken bij elk kind van de gemeente dat gedoopt wordt. dan belijden de doophouders het immers. Dat dit kind in Christus geheiligd is. Dezelfde woorden als waarmee Paulus hier de gemeente aanspreekt. Dat het kind in Christus geheiligd is en daarom gedoopt moet worden. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie bijna allemaal gedoopt zijn als je hier vanavond in de kerk bent. En jullie hebben het vast wel eens gezien dat er een babytje gedoopt wordt. Dan moet je goed kijken. Want dat is heel belangrijk. Want dan belooft de Heer wat. Misschien weet je het wel. Dat hij je een nieuw hart wil geven. Dat hij voor je wil zorgen. Dat hij alles wil geven wat je nodig hebt. De Heer heeft heel veel beloofd. En dat is heel belangrijk. En daarom mag je daar ook om bidden. Heere, wilt u mij een hart geven dat veel van u houdt, dat naar u luistert, want u hebt het beloofd. En als je daar zo om bidt, dan doet de Heere dat ook. Gemeente, zijn wij ons die rijkdom bewust? De rijkdom van de gemeente, de rijkdom van Gods belofte. Die hij heeft bevestigd in onze doop. En zijn wij daarmee werkzaam? Zoeken wij die belofte van de Heer dan ook te ontvangen in ons leven? Want die vraag komt vanavond ook op ons af. Wat de Heer toezegt, wat er te krijgen is in de Heer Jezus Christus, is heel rijk. Daar mogen wij rijk van spreken. Wij denken nooit te klein van de Heer. Wij denken nooit te groot van de Heer. Maar daar hoort wel altijd bij dat die belofte van de Heer persoonlijk vervuld moet worden in mijn leven. Want als ik de Heer niet persoonlijk nodig krijg, hem niet zoek in het gebed, dan helpt het mij niet. Wij moeten allemaal een keer sterven en voor God verschijnen. Wij weten niet wanneer dat is. Dat kan ook heel plotseling zijn. Dan moet je verschijnen voor Gods rechterstoel. Kunt u dat? En jij. En ik. En dan helpt het niet dat ik bij de kerk hoor. Als ik de Heere zelf niet ken. Dan kan ik alleen bestaan als ik vergeving heb gevonden in het bloed van de Heere Jezus Christus. En als je dat niet hebt, zoek dat dan. Nu dat nog kan. Want anders kom je om. En dan is juist die belofte van de Heer een roepstem. En een pleitgroet. Dat wie de Heer zoekt, hem zal vinden. Doe dat toch. Dat is de rijkdom van de gemeente. Maar Paulus noemt ook een andere kant, dat is het tweede, de armoede van die gemeente. Want in vers 10 gaat Paulus verder, maar ik bid u broeders, ik bid u, ik roep u op. Je zou ook kunnen vertalen, ik vermaan u. Eerst dank aan God, ik dank mijn God, nu vermaning, ik vermaan u. Dat is ook nodig. En Paulus doet dat door de naam van onze Heere Jezus Christus. Dat geeft de ernst ervan aan. Het is een boodschap van de koning van de kerk zelf. En Paulus legt er trouwens ook wel aan het begin van de brief de nadruk op. Als hij zich in vers 1 voorstelt. Samen met Sosthenes, die waarschijnlijk afkomstig was uit Korinthe. Paulus begint daar zijn brief mee. Dat is niet onbeleefd dat hij zo begint. Zo was dat altijd bij brieven in de oudheid. Eerst de afzender van Paulus, dan het adres aan de gemeente Gods in Korinthe en dan de groet. En Paulus die stelt zich voor als geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. Paulus zegt wel vaker dat hij een geroepen apostel is, geroepen door de Heere zelf. Hij zegt ook wel vaker dat hij apostel is door de wil van God. Dat was niet zijn idee, het was Gods roeping. Maar aan het begin van deze brief zegt Paulus het allebei. een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. Dubbelop dus eigenlijk. Dat wil zeggen, dat krijgt grote nadruk. En als u de andere brieven van Paulus na zou zoeken, dan vindt u dat verder nergens op die manier. Paulus legt hier grote nadruk op zijn apostelschap. Dat was nodig, juist bij de gemeente van Korinthe, waar er mensen waren die het apostelschap van Paulus in twijfel trokken. Paulus stelde toch eigenlijk niet zoveel voor, vonden ze. De manier waarop hij de boodschap bracht, viel hen toch eigenlijk tegen. En daarom benadrukt Paulus, ik ben een apostel, een gezondene, ik vertegenwoordig mijn zender. En daarom maakt Paulus aanspraak op gezag. Niet gezag dat hij eerst verdienen moet door te voldoen aan alle eisen die de gemeente van Korinthe aan hem stelt. Maar gezag omdat hij spreekt namens God. Hij brengt zijn woord. En daarom heeft het ook vandaag gezag. Dit zijn niet de privéopvattingen van Paulus, zodat wij kunnen denken of zeggen, ja, dat zegt Paulus wel, maar ik vind, dit is het woord van de Heere zelf. En als ik dat anders vind, dan moet ik dus veranderen. Niet het woord van God. En met dat apostolisch gezag vermaant Paulus de gemeente nu. Ze moeten hetzelfde spreken en mogen geen scheuringen zijn. Paulus heeft namelijk gehoord dat dat wel gebeurt. Dat er twist is in de gemeente van Korinthe. De Korintiërs hadden Paulus een brief geschreven met verschillende vragen. En daar gaat Paulus later in zijn brief wel op in. Maar dit hadden ze niet geschreven. Dat er in de gemeente verdeeldheid is, hebben ze blijkbaar verzwegen. Maar Paulus heeft het wel gehoord. En daar gaat hij nu eerst op in. Want het is niet goed als er ruzie is. Dat weten kinderen in de kerk al wel. Misschien hebben jullie thuis ook wel eens de ruzie. Of op school. Is dat goed? Zeg je dan 's avonds, het was toch zo'n fijne dag vandaag. We hebben toch zo lekker ruzie gemaakt. Nee, hè, natuurlijk niet. Het is helemaal niet goed als er ruzie is. En dat is thuis zo. En op school, dat is ook in de kerk zo. Er waren in de gemeente van Korinthe namelijk verschillende groepen ontstaan. De een zei, ik ben van Paulus. Dat wil zeggen, ik ben voor Paulus. Ik voel me bij Paulus het meest thuis. En het was natuurlijk te begrijpen dat er mensen waren die Paulus hoog achten. Paulus had immers de gemeente gesticht. Hij was een apostel van de Heere Jezus Christus. En zeker als de Heere de prediking van iemand gebruiken wil om je hem te leren kennen, dan geeft dat vaak een band. En dat mag ook, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar iemand mag niet het een en al worden. Ja, als die dominee het zegt, dat is het einde van alle tegenspraak. Dat is niet goed. Er waren andere mensen in Korinthe die hadden veel meer op met Apollos. Apollos was na Paulus gekomen. En we lezen in Handelingen 18 van Apollos dat hij machtig was in de schriften. Hij was een geweldige spreker, een redenaar. Dat was Paulus helemaal niet, vonden ze in Korinthe. En Apollos had door Gods genade veel Joden overtuigd door uit het woord van God aan te tonen dat Jezus de Christus was. En er waren mensen gekomen die vonden dat er toch niets boven Apollos ging. En dan had je nog mensen die zeiden, ik ben van Kefas. Een andere naam voor Petrus. En we weten niet zeker of Petrus ook een keer in Korinthe geweest is. Of dat ze alleen maar over hem gehoord hadden. Maar Petrus had het natuurlijk uit de eerste hand. Die was van het begin af een discipel van de Heere Jezus geweest. Paulus niet. En misschien speelde Petrus' karakter daar ook nog wel een rol in. Petrus was vurig, die sprak recht uit zijn hart en dat sprak mensen aan. In de loop van de tijd waren dat allemaal groepen geworden in de gemeente van Korinthe. De groep van Paulus, de groep van Apollos, de groep van Petrus. En dan had je tenslotte nog mensen die dat niet wilden, die dat niet goed vonden. Die wilden puur christen zijn. Niet te maken hebben met predikers of met tradities, Christus alleen. Ze wilden niet bij een van die groepen horen. Dat was het beste, vonden ze. Het meest zuiver. Maar daarmee plaatsten ze zichzelf net zo goed boven de anderen. En ze keken neer op de mensen die anders dachten dan zij. Dat was uiteindelijk de groep geworden van mensen die niet bij een groep wilden horen. Er waren groepen ontstaan in de gemeente van Korinthe. Paulus en Apollos waren daar niet op uit geweest, maar het was wel gebeurd. En gemeente, als er iets funest is voor de kerk, toen en nu, dan is het groepsvorming in de gemeente. Natuurlijk kun je niet met iedereen even intensief omgaan. En de een ligt je nu eenmaal beter dan de ander. Dat kan. Maar het gaat radicaal verkeerd als je dat gaat voeden. Als je vooral omgaat met sommige mensen en andere mensen links laat liggen. Of rechts. En als je over elkaar gaat praten. Ja, wij begrijpen elkaar wel, maar die, pas op. Want dan zeg je eigenlijk, het werk van de Heere Jezus Christus en het woord van God, dat is heel belangrijk. Dat is het fundament van de kerk. Maar het maakt toch ook nog wel verschil of je jong bent of oud. Of dat je alles graag wilt laten zoals het altijd was, of juist dat je eens een keer wat dingen wilt veranderen. Gemeente, dan gaat het verkeerd. Dan krijg je verwijdering, wantrouwen, twist. En dat hoort bij de werken van het vlees, zegt Paulus in Galaten 5. Verdeeldheid zaaien, mensen uit elkaar drijven. Dat is het liefste werk van de Satan. Want het gaat helemaal niet om mensen. Ben ik soms voor jullie gekruisigd, zegt Paulus? Ben je in mijn naam gedoopt? Paulus heeft nauwelijks mensen gedoopt. En hij is er nu blij om. Want laat niemand zich erop beroemen dat hij tenminste gedoopt is door de apostel Paulus. Het gaat niet om hem. Het gaat om Jezus Christus. En die gekruisigd. En gemeente, zulke dingen kom je toch nog tegen. En laten we dan maar blijven bij de doop waar Paulus het hier over heeft. Dat een kind gedoopt wordt met water uit de Jordaan of zo. Alsof het teken daar belangrijker van wordt. Of dat iemand per se gedoopt wil worden door onderdompeling. Is de doop door onderdompeling verkeerd? Nee. Dat gebeurt in het Nieuwe Testament ook. Maar het is wel verkeerd als iemand dat per se wil. Want dan ga je waarrecht aan het uiterlijke teken. Terwijl het gaat om de zaak die het uitbeeldt. En het gaat zeker niet om degene die de doop bedient. Welke dominee dat is. Het gaat om het woord, om de belofte van de Heer. Het gaat niet om mensen. En daarom roept Paulus de gemeente van Korinthe op tot eensgezindheid. En dat betekent niet dat je nergens over van mening mag verschillen. Maar de kern waar het in de schrift om gaat, daarover moet eenheid zijn. En daarom hebben wij als kerken ook een belijdenis. Daarvan belijden wij, dit geloven wij op grond van de schrift. En als iemand over allerlei punten anders denkt, dan is het niet ook wel goed. Nee, dat is het fundament van de kerk. Dat moet onder ons volkomen zekerheid hebben. Niet uit dwang, het moet dan maar. Maar juist uit innerlijke overtuiging. Uit de liefde van ons hart. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Het gaat verkeerd als wij op mensen zien. Of als ik alleen maar kijk naar mezelf. Of dat nu aan de ene kant is wat ik allemaal kan en wat ik allemaal zo goed doe. Of dat ik aan de andere kant alleen maar kijk naar mijn eigen zonde. Niet mensen moeten centraal staan. Niet ikzelf. Maar Jezus Christus en die gekruisigd. Elke keer komt in deze verse zijn naam terug. Het gaat om hem, de gekruisigde Christus, alleen. En gemeente, dat is ook een oproep voor ons vanavond. Voor heel de gereformeerde gezindten in Nederland. Als we zien op de situatie in ons land met steeds feller en steeds openlijker kritiek en verzet tegen een leven naar het woord van God, dan kan er toch niet zoveel verdeeldheid en strijd zijn. Het is niet goed en wij hebben de tijd niet om soms over de kleinste details elkaar de maat te nemen en in de haren te vliegen. En het is ook een oproep voor het leven van de gemeente. En dus voor ieder van ons persoonlijk. Als er twist is in de gemeente, verdeeldheid, oneenigheid, wantrouwen, om dat niet te voeden, dan roept de Heer ons tot bekering vanavond. Ook bekering daarvan, om dat niet te voeden. Om het goed te maken met mensen wie er oneenigheid is. En dat kan ik alleen leren door te knielen bij het kruis van de Heere Jezus Christus. Want als ik zie wat Hij wilde lijden voor vijanden, dan kan ik toch daar niet oprecht mijn zonde beleiden. En in Hem mijn zaligheid vinden en ondertussen op mijn strepen blijven staan tegen een ander. En het is ook een oproep als er geen twist of tweedracht is. Dat is reden tot dankbaarheid en verwondering, want wij zijn daar niet te goed voor. En dan is het ook nodig om daarom te bidden, om daarnaar te zoeken, om te waken voor het eerste begin van boosheid of twist. Heb de waarheid en de vrede lief. Er was in de gemeente van Korinthe twist. En dat de gemeente nog bestaat, dat Paulus daar zelfs voor kan danken, dat is alleen vanwege het fundament van de gemeente. Namelijk de trouw van God. Dat is het derde wat we zien, het fundament van de gemeente. God is getrouw, vers 9. Dat is de enige reden dat de kerk nog bestaat. De kerk in Korinthe toen, de kerk in Middelharnis vandaag. En dat de kerk zal blijven bestaan. Tot Christus wederkomst. De Heer heeft zijn woord laten verkondigen. Hij heeft zondaren geroepen tot zijn genade. Dat handjevol discipelen op de Pinksterdag. Dat is uitgegroeid tot een wereldwijde kerk. En de Heer houdt het werk dat hij begonnen is. Ook in stand. Hij zal het bevestigen tot het einde toe. Dat komt ook bij de Heer zelf vandaan. Hij moet er altijd aan te pas komen om het geestelijk leven te bewaren, te funderen, te verdiepen. Want als je ziet op jezelf, ook als je de Heer kennen mag, wat is er dan vaak twijfel, onzekerheid, ongeloof. Denk maar aan Petrus die over de golven liep. Zolang hij zich richtte op Christus en zijn woord, ging het goed. Maar zodra Petrus naar zichzelf keek en de dreigende omgeving, ging het mis en zonk hij weg. Al heb je de Heere lief, maar als je ziet op jezelf, is er alle reden om te vrezen. Om bang te zijn voor wat er in deze wereld gebeuren kan. Om te vrezen voor dingen die je kunnen overkomen. Om bang te zijn voor wat er leeft in je eigen hart. Gemeente, daarom is dit fundament zo wezenlijk. voor Gods kerk en voor alle ware gelovige personen. God is getrouw. Hij roept. Hij bevestigt. Hij bewaart. En zijn genade kan niet ongedaan gemaakt worden. Hij kan zijn kinderen wel beproeven, maar hij laat hen niet verzocht worden boven hun vermogen. En hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. God is getrouw. Je kunt op hem aan. Je kunt op zijn woord aan. Daarmee kun je leven en sterven. En dat mag ook moed geven. Als je ziet op de tijd waarin wij leven. Als je kijkt naar sommige ontwikkelingen in de kerken. Als je persoonlijk opziet tegen de toekomst. Als je vreest vanwege je zonde. Gemeente, zie op de Heer. Zoek het bij hem. Je kunt op hem aan. God is getrouw. En als je daaruit leven mag, gaat het goed. Want hij zal het werk dat hij begon ook voleinden. En dat gaat altijd samen met het gebed. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Amen. Genadige Heere, wat past het ons om uw naam te danken dat u die God bent, de getrouwe God, die niet laat varen wat uw hand begon. Heere, als dat niet zo was, dan was het een verloren zaak voor de kerk. Dan was het een verloren zaak voor al uw kinderen persoonlijk. Het is alleen te danken aan uw genade, aan uw trouw, dat er een kerk is, dat u zondaren opzoekt en zalig maakt en dat werk van uw handen ook voltooit. Heere, breng ons dan bij u, om u daarvoor te erkennen, om klein te worden onder zoveel onverdiende goedheid van u. Heere, bewaar ons ook voor twist en verdeeldheid. En als die er is, wilt u ons dan aan uw voeten brengen. En ons dat laten zien wat daar niet goed is. En ons ook de genade geven om dingen goed te maken als dat nodig is. Heren, wij kunnen dat nooit uit onszelf. Wij willen dat nog veel minder uit onszelf. Dan wilt u ons klein maken voor u. En ons leren buigen bij uw kruis. Heren, vergeef ons al onze zonden. Persoonlijk en ambtelijk en in de kerk. En doe ons zien op u. Bij wie genade te vinden is. U die trouw bent. En leer ons het daarvan verwachten, van u alleen. Heren, wij kunnen nooit tot u komen op grond van iets in onszelf. Maar wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus? Wilt u de belofte die u gegeven hebt vervullen in het leven van ieder van ons persoonlijk en breng ons daarmee bij u? En wilt u ons doen zien op u in alle moeite en zorg die er zijn kan? En wilt u het bevestigen, zoals u beloofd hebt, dat u trouw bent, dat u het werk van uw handen niet loslaat, maar voltooit tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Gaat u met ons als wij van hier gaan. Wees met ons het verdere van deze dag en ook in de week die voor ons ligt. Als wij ons werk doen of naar school gaan, als wij niet meer werken, neem ons onder uw hoede. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons bovenal voor een onverzoende dood. En hoor ons gebed. Alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen tenslotte ook zingen over die trouw van de Heer uit Psalm 68, vers 8. Waar het ook gaat over Sion en in lijn daarmee naar het Nieuwe Testament ook de kerk die de Heere verkoren heeft. God zelf heeft deze berg begeerd om daar zijn heerlijkheid te tonen. De Heere die hem verkozen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, zal hier ook eeuwig wonen. Psalm 68 vers 8. Thank you. Ga dan heen, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.